Dit jaar staat de Leidersweek in het thema van hoe hij, onze bruidegom, ons de bruid vrijkocht. En we gaan deze dagen de leidersgeschiedenis parallel laten lopen aan Efeze 5. En daar zijn we afgelopen zondag al mee begonnen. En de afgelopen 2 dagen heeft u via de app 2 papieren vespers ontvangen, zoals we die noemen. En de eerste vesper sprak over een profetie die 750 jaar voor het offer al klonk. Een profetie die voorspelde hoe Jezus, onze bruidegom, afzichtelijk zou worden. Een man van smarten, zodat wij, zijn bruid, heilig en stralend konden zijn en zullen zijn. En de tweede vesper die we dinsdag toegestuurd hebben, toont hoe de bruidegom zich letterlijk boog als dienaar om zijn bruid te reinigen. Zodat wij de bruid vrij van zonde rein voor hem kunnen staan. Het was de voetwassing waar Jezus het voorbeeld gaf en zegt: zo wil ik jullie reinigen. En we zullen later in deze week zien dat vrijgekocht door het bloed en gereinigd door water hand in hand gaan in wat hij deed voor ons. En vanavond neem ik u aan de hand van het evangelie van Johannes mee naar het moment waarop de veroordeling van Jezus een feit wordt. Als de voetwassing erop zit en als hij dat moment met zijn discipelen gehad heeft, gaat hij Gethsemane in. En na een intense tijd van worstelen komt het moment van zijn arrestatie. En wordt hij weggeleid om in een schetsvertoning in een schijnproces veroordeeld te worden. Pilatus ziet geen schuld in Jezus en wil hem niet veroordelen. En in een ultieme poging om die veroordeling af te wentelen, heeft hij zojuist het volk de keus gegeven tussen de vrijlating van Barabbas, een bekend crimineel die veel op zijn kerfstok had, een geducht misdadiger, en Jezus, in wie hij geen schuld gevonden had. Maar het volk, opgehitst door de leden van het Sanhedrin, schreeuwen om de vrijlating van Barabbas en schreeuwen om de kruisiging van Jezus. En dit is waar we gaan lezen. Johannes 19, vanaf vers 1 tot 16. Toen liet Pilatus Jezus geeselen. En de soldaten vrochten een krans van doorntakken, zetten die op zijn hoofd, deden hem een purperrode mantel om. Ze liepen naar hem toe en zeiden: wij groeten u, koning van de Joden. En zij sloegen hem in het gezicht. Pilatus kwam weer naar buiten en zei tegen de Joden: ik breng hem hier voor u. Dan weet u dat hij volgens mij onschuldig is. Jezus kwam naar buiten met de krans van doornen op en de purperrode mantel om. Hier is hij dan, de mens, zei Pilatus tegen hen. En toen de opperpriesters en hun dienaren hem zagen, schreeuwden zij: aan het kruis met hem! Aan het kruis met hem! En Pilatus zei: neemt u hem dan maar mee en kruisig hem zelf. Want volgens mij is hij onschuldig. We hebben een wet, antwoordde de Joden, die zegt dat hij moet sterven, omdat hij zich heeft uitgegeven voor de Zoon van God. En toen Pilatus dat hoorde, werd hij nog banger. Hij ging het gerechtsgebouw weer binnen en vroeg aan Jezus: waar komt u vandaan? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Wilt u niet tegen mij praten, zei Pilatus. Weet u niet dat ik de macht heb om u vrij te laten, maar ook om u te laten kruisigen? U zou helemaal geen macht over mij hebben als het u niet vanuit de hemel vergund was, antwoordde Jezus. En daarom ligt de grootste schuld bij de man die mij aan u heeft uitgeleverd. En vanaf dat moment deed Pilatus alle moeite om hem vrij te laten, maar de Joden schreeuwden: als u hem vrijlaat, bent u geen vriend van de keizer. Ieder die zich voor koning uitgeeft, komt in verzet tegen de keizer. En toen Pilatus dat hoorde, liet hij Jezus naar buiten brengen. Hij nam plaats op de rechterstoel, op het zogeheten stenen plaveisel, Gabbatha, in het Aramees. En het was ongeveer 12 uur in de middag van de voorbereidingsdag voor het paasfeest. Hier is hij dan, uw koning, zei Pilatus tegen de Joden. Weg met hem, schreeuwde zij. aan het kruis met hem. Moet ik uw koning dan laten kruisigen? Vroeg Pilatus. En de opperpriesters antwoordden: de enige koning die we hebben is de keizer. En toen leverde hij Jezus aan hen uit om hem te kruisigen. In een laatste ultieme poging om de Joodse leiders te bewegen tot medelijden met Jezus, waarvan Pilatus overtuigd is dat hij zonder schuld is, laat Pilatus hem geeselen. Hij hoopt dat de gegeeselde aanblik van Jezus medelijden opwekt of compassie. En dat ze in zouden zien dat deze man al meer dan voldoende geleden had, omdat er immers geen sluitend bewijs tegen hem te vinden was dat hij op welke manier dan ook schuldig was aan de telastenlegging. De Joden, de Joodse leiders, zijn doof voor wat Pilatus probeert te zeggen. Hun hart is verbitterd en in hun hart hebben ze al besluit genomen. Waar de Joodse wet een maximum van 40 zweepslagen voorschreef, kende de Romeinse wet geen maximum. De Romeinse geesteling was eigenlijk op zich al een zeker doodvonnis. De Romeinen gebruikten geen normale geesel, ze gebruikten de flagrum, een Romeinse zweep met metalen stukken eraan, die huid en vlees openscheurde tot op het bot. En zelden overleefde iemand die hiermee gegeeseld was de wonden die ze teweegbracht. Als deze geesteling plaatsgevonden heeft, doen de soldaten er nog een schepje bovenop. Ze vlechten een doornenkroon en ze drukken hem in het hoofd van Jezus. En vervolgens slaan ze hem waar ze hem raken kunnen. En de purperen mantel, waarschijnlijk een soldatenmantel, die ze hem omhangen om hun spot compleet te maken, moet dan ook wel in korte tijd doordrenkt zijn van bloed. Uit de wonden van de geesteling, uit de wonden van de doornen. En een met bloed besmeurde Jezus wordt voorgeleid aan de menigte, die in blinde razernij bij herhaling zijn kruisiging eist en krijgt. Terug naar het thema. Jezus, onze bruidegom, deed dit. Hij deed dit omdat hij zijn bruid zo heeft liefgehad dat hij zijn leven voor haar gegeven heeft. En dat deed hij om haar, ons, aan God te wijden. Hij maakte haar rein door het waterbad en het woord, om haar stralend naast zich te plaatsen, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, maar heilig en onberispelijk. Iedere bloedvlek op het gewaad van Jezus, op het gezicht van Jezus, op het stenen plaveisel. Iedere bloedvlek droeg bij aan onze onbevlekte status. Droeg bij aan de onbevlekte status van de bruid. Die zonder vlek of rimpel is. Door wat de bruidegom voor ons deed. Iedere striem droeg bij aan de genezing die er is voor de bruid. Iedere striem van de geesteling draagt bij aan het zonder rimpel zijn van de bruid. Zijn lichaam verbroken, letterlijk kapotgeslagen, zodat wij als bruid geen rimpel hoeven te dragen en vlekkeloos en stralend naast hem mogen staan. Dat is wat onze bruidegom deed voor ons. En als we deze derde vesper stilstaan bij wat er aan hem stuk geslagen was en wat er aan hem bevlekt was met bloed, schreeuwt iedere druppel bloed onze schoonheid. Schreeuwt de afzichtelijkheid van de man waarvan Jesaja zei dat ze niet meer naar hem durfde kijken na dit tafereel, over onze schoonheid en ons stralend zijn. En daar waar Jesaja schreef dat hij het aanzien niet waard is en dat mensen hun aangezicht afwenden, bewerkstelligt hij dat wij de bruid in eeuwigheid naast hem kunnen schitteren en stralen in al haar luister. Een groter contrast is er haast niet denkbaar. Een grotere uitkomst is er haast niet denkbaar. Evenmin was een grotere of hogere prijs denkbaar. Hij, onze bruidegom, wordt verbroken zodat wij heel kunnen zijn. Hij, onze bruidegom, wordt gegezeld zodat zijn striemen voor ons een rimpelloos voorkomen teweeg brengen. Zijn bloed vloeit, zodat wij zonder vlek door het leven mogen en geheiligd als bruid. Ik wil je vragen een momentje stilte te nemen en dit gewoon op je in te laten werken. En een moment van overdenking te hebben. En dan over een paar minuten doorbreek ik de stilte door af te sluiten met gebed en jullie te vragen weer richting huis te gaan. Heer, dank u wel. Dank u wel dat u me witter dan sneeuw was. Dank u wel voor iedere druppel bloed die vergoten werd. Zodat ik rein en heilig, zodat wij rein en heilig en zonder vlek of rimpel mogen zijn en zullen zijn. Heer Jezus, dank u wel voor de manier waarop dat u als onze bruidegom deze bruidschat betaalde. Dank u wel voor zoveel liefde. Dank u wel voor zoveel toewijding. Dank u wel voor zoveel vertrouwen in ons. Heer, hoe vaak moeten we een beroep doen op dit offer? Hoe vaak in dit leven hebben we het opnieuw nodig om schoongewassen te worden? Hoe vaak in dit leven, in de dagelijkse rust van iedere dag, moeten we ons opnieuw vastklampen aan wat gebeurde in de geschiedenis die we net gelezen hebben. En u zegt, door de eeuwigheid heen, tot ik terugkom, zal mijn offer je schoon en rein en heilig wassen. Dag in, dag uit. Gebeurtenis in, gebeurtenis uit. En het wast witter dan sneeuw. Onbegrijpelijk, hè? Maar dank u wel voor zoveel genade. Amen.